onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 12e vers van Psalm 102. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. En wat er verder volgt uit het 12e vers van de 102e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 14e vers van Psalm 22, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 28. We noemden u Handelingen 14, de versen 8 tot en met 28.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En een zeker man te Lystre zat onmachtig aan de voeten kreupel zijnde van zijn moeders lijf die nooit had gewandeld. Deze oorde Paulus spreken welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen ziende hetgeen Paulus gedaan had, verrieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor een stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus dat oorende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren, tot de levende God, die gemaakt heeft den hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is, welke in de verleden tijden al de ijdenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuig gelaten heeft, goeddoende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende wederhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad en des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der anden, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij den Heere in welken zij geloofd hadden. En Pisidie doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, van waar zij door zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij den heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 19 tot en met 28 van Handelingen 14. Handelingen 14, de versen 19 tot en met 28, waarvan wij nu alleen nog het 27e vers lezen. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Gaan we nu eerst over tot lezing van het formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader Pasterkamp, moeder Pasterkamp? Geliefde ouders, opnieuw hebben jullie een ja-woord mogen geven. En dat houdt heel veel in. Dat is ook voorgelezen uit het doopsformulier. Daar zijn we precies bij gebleven, bij de behandeling daarvan, daar staat. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Dus jullie moeten onderwijs geven, ook aan dit kindje, aan de andere kinderen die jullie al gegeven zijn. Onderwijs geven in de dingen van Gods woord. We leren onze kinderen heel veel. We leren ze lopen. We leren ze praten. We brengen ze allerlei dingen bij wat dit dagelijkse leven betreft. Maar het allernoodzakelijkste is toch dat we onze kinderen mogen wijzen op het ene nodige. Dat vinden we terug in de Bijbel. En ik hoop dat jullie dat in biddend opzien tot de Heere mogen doen. Dat je ook duidelijk mag maken wat de inhoud en de betekenis van de doop is. Wat de Heere daarin belooft. Dat hij gezocht wil zijn in de weg van de middelen. Dat hij gebeden wil zijn door jullie als vader en moeder, maar ook door de kinderen. We hebben dat gisteren nog aangehaald uit die bekende psalm. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En wat moet dan de kern van het onderwijs zijn? We zouden kunnen zeggen, de dood in Adam en het leven in Christus. In de consistorie kwam het nog naar voren hoe dominee van Zonneveld dat vaak verwoordde. De zwarte achtergrond van onze zondigheid en verdorvenheid. En dan tegen die zwarte achtergrond de parel van grote waarde, het werk van Christus. Juist voor des doodschuldigen in de beleving krijgt de levensvorst zo'n betekenis. Hij heeft immers het leven verworven. En hij past dat leven ook toe. We hebben dat gisteren overdacht uit Efeze 2. Hij maakt dode zondaren levend. En ik hoop van harte dat dat gebeuren mag in jullie gezin. En in alle gezinnen, geliefde gemeente. Dat jong en oud, die dat leven nog niet kennen, levend gemaakt worden. En waar het leven ingezonken is, dat het verlevendigd mag worden. En waar het bloeien mag, dat de Heere daarvoor erkend en geloofd mag worden. En dat zal toch het grootste wonder zijn, geliefde ouders, als de Heere de opvoeding zegent. Als het werkelijk mag komen tot het dienen en vrezen van Hem. Dan geldt dat de eeuwige zaligheid eenmaal ten deel zal vallen. Want de woorden van Christus zijn betrouwbaar, zijn waarachtig. Ook daar waar Hij het zegt, ik leef en gij zult leven. Zingen we nu Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zullen we staande zingen, derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daal. Engelin Pasterkamp, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van de derde psalm, het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En het derde vers, ik lach en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van de derde psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de levensvorst is opgestaan om nooit meer in het graf terug te keren. Jullie weten ook wel, jongens en meisjes, wat er na de opstanding gebeurd is. Christus is ten hemel gevaren. De levensvorst zit aan de rechterhand van God. En wat hij verdiend heeft, het eeuwige leven, dat deelt hij ook uit. Maar voor de toepassing van zijn zoen- en kruisverdiensten gebruikt hij mensenkinderen. Ook Paulus mocht een instrument in zijn hand zijn. Zelf door de levensvorst levend gemaakt. En hij mocht preken onder Jood en Heiden in vele plaatsen. De levensvorst heeft door middel van die prediking veel geestelijk doden levend gemaakt. En dan denk ik, geliefde gemeente, aan al de preken die u en jullie al gehoord hebben. Vele malen is ook onze geliefde dominee van Zonneveld in onze gemeente voorgegaan. Heeft het vrucht afgeworpen? Was die prediking een middel in de hand van de levensvorst om u uit het graf van de dood, van de geestelijke dood, op te wekken tot dat nieuwe, eeuwige leven? Of was het een middel tot versterking van het ware geloof? Wat een wonder, als dat zo mag zijn. Maar het zal ook tegen ons getuigen als dat niet zo is. Buig dan de knieën. Heere, open mijn hart voor uw woord, dat daar waar de dood heerst, het leven komen mag. En dat dient ook het gebed te zijn van ouders voor hun kinderen. Kinderen immers worden in zonde ontvangen en geboren. Maar de Heere brengt hen, als ze op mogen groeien, onder de prediking van zijn woord. En ze mogen een opvoeding krijgen naar Gods woord. Smeek de Heere om zijn zegen, dat hij grote dingen mag doen onder jong en oud in het midden van onze gemeente. Van die grote dingen die God had gedaan, heeft de apostel Paulus met anderen gesproken in de zendende gemeente van Antiochië. We horen dat in het 27e vers van Handelingen 14. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. De Heere gaat door met zijn werk, met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats vijandschap en ten tweede vrucht. De Heere gaat door met zijn werk. In de eerste plaats vijandschap en ten tweede vrucht. Die vijandschap komt duidelijk uit in vers 19 van Handelingen 14. Maar ook daarvoor is die vijandschap al gebleken. Immers in Pisidisch Antiochië maakten de Joden op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Vervolging en uitgeworpen. En in Iconium wilden zij Paulus stenigen. En ook die met hem waren. We lezen dat in Handelingen 14 vers 5. Als er een oploop geschiedde bij de van heidenen en van joden met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen. Toen zijn ze gevlucht en gingen naar Lystra. Die kreupelgeborene werd genezen. En dat was de aanleiding dat de heidenen daar Paulus en Barnabas als afgoden wilden gaan vereren. Maar dat weigerden zij. En toen kwamen de Joden. En die stookten de inwoners van Lystra op tegen Paulus en Barnabas. En Paulus werd daar gestenigd. Vers 19. Daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus. Op wie leken die Joden eigenlijk, jongens en meisjes? Ze leken op Paulus voordat hij bekeerd was. Hij was uitgegaan blazende dreiging en moord om de gemeente van Christus te vervolgen en te vernietigen. En Paulus stond erbij en bewaarde de kleren van hen die Stefanus stenigden. Hij was het daarmee eens. En nu werd hij zelf gestenigd. Zal dat geen herinnering aan zijn zondige verleden hebben opgeroepen? En dan staat er nog iets. En sleepten hem buiten de stad. En ook dat had Paulus gedaan. We lezen dat in Handelingen 8, het derde vers. Daar staat, en Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen. Trekkende, daar staat in de oorspronkelijke taal precies hetzelfde woord als voor slepen wordt gebruikt in ons teksthoofdstuk. We kunnen dus ook zo vertalen, slepende. Mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. Wat een vijandschap. En die vijanden dachten dat hij dood was. Joden, die dus de boekrollen van het Oude Testament hadden, maar niet geloofden dat Christus de vervulling was van de beloften en de voorzeggingen en de offers die in het Oude Testament te vinden zijn en gebracht werden. Ze vertrouwden op hun eigen gerechtigheid, op hun goede werken, op hun afstamming van Abraham, op de besnijdenis, het onderhouden van de geboden. En ze zagen het scherp. Paulus, die eerst een van hun voornaamsten was, was in hun ogen een afvallige. En daarom richtten ze zich juist tegen hem en daar zat de duivel achter. De duivel die de mond van Paulus wilde snoeren. Paulus was een instrument immers om de werken van de duivel teniet te doen en om het koninkrijk van God op te richten. Vijandschap. En die vijandschap, geliefde gemeente, is er de eeuwen door geweest. In de loop van de kerkgeschiedenis. Denk ook aan eigen land en volk. In de tijd van de 80-jarige oorlog heeft er ook hier bloed gevloeid. Brandstapels hebben gerookt. Ook in onze tijd komt het nog voor. Vijandschap. Hebben jullie misschien ook gelezen een poosje geleden? Een christelijk echtpaar in Pakistan. Dat werkte in de steenovens om stenen te bakken. Ze werden beschuldigd van lastering van de islam. Terwijl dat helemaal niet waar was. En wat hebben die vijanden toen gedaan? Die man en die vrouw levend verbrand in die steenoven. Vijandschap. Ondervinden wij wel eens iets van vijandschap, tegenstand, onbegrip? Als je morgen buiten Urk je werk weer hebt en je gaat spreken over het werk dat Paulus deed, dat er zondaren bekeerd werden, dat de Heere het ware geloof in Christus werkte, hoe reageren anderen daar dan op? En als je zegt dat Christus alleen verlosser en zaligmaker is, dat er buiten de levensworst echt geen leven is en geen toekomst is, nou, dat vinden de mensen onverdraaglijk. Dat mag je niet zeggen. In het algemeen gesproken vindt men dat je iedereen in zijn waarde moet laten. Christenen moeten dan maar geloven wat zij willen. Maar ook mensen die nergens doen of die een andere overtuiging hebben, ook in hun waarde laten. Toch zou dat heel liefdeloos zijn als we zouden zwijgen. Bij Paulus zien we dat niet. Hoewel die gestenigd was, ging hij toch door met het preken van het woord, het verkondigen van het evangelie. En dat moet toch doorgegeven worden. De rijkdom die er in Christus is voor grote zondaren en zondaressen. Dat dat nog helemaal niets kost. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. De rijkdom van Christus, uitgestald door Paulus, gepredikt ook hier door dominee van Zonneveld, heeft het vrucht afgeworpen. Vijandschap. Die vijandschap is het deel van iedereen die uit mag komen voor de naam en het werk van Christus. Maar de Heere heeft Paulus wonderlijk gespaard. Want die vijanden die dachten dat hij dood was. Nou, wat lezen we in vers 20? Doch als hem de discipelen omringd hadden, ze waren gekomen. Ja, zegt misschien iemand, misschien jij wel, jong of meisje. Hadden die discipelen niet eerder moeten ingrijpen? Was het niet laf dat ze niet eerder gekomen waren? Weet je wat Calvijn schrijft? Als iets echt onmogelijk is, dan kun je het ook niet doen. Die rel, die opstoot die de vijanden gemaakt hadden, daar in Lystra, daar konden de discipelen niets meer tegen uitrichten. En Calvijn gebruikt dan een mooi voorbeeld. Als iemand midden in een bruisende rivier dreigt te verdrinken en je kunt er niet bij komen, je zou zelf ook verdrinken, dan kun je alleen nog maar bidden voor zo iemand. Ongetwijfeld zullen de discipelen dat gedaan hebben. Gebeden voor Paulus. En de Heere heeft hem bewaard. Want als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en vluchtte gelijk bij Lystra vandaan. Nee, en kwam in de stad. 'S Nachts bleef hij er nog. Hij stond op. Blijkbaar heeft de Heer hem wonderlijk hersteld van die steniging en ook wonderlijk bewaard. Hij kon de volgende dag alweer verder gaan. En daar zien we uit. Zolang iemand een taak heeft, dan spaart de Heer hem of haar. En als je taak voorbij is, word je opgeroepen om voor God te verschijnen. Vijandschap. Maar ook vrucht. De arbeid van Paulus had al vrucht afgeworpen. En het vervolg van onze tekst spreekt daar ook van. Des anderen daags gingen bij Barnabas uit naar Derbe. En wat doen ze daar? Zwijgen ze daar? Denken ze het is gevaarlijk om het evangelie te prediken? Nee, ze dragen dat evangelie uit. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigt en vele discipelen gemaakt hadden. Vele discipelen. En dan staat er een woord dat doet denken aan Matteüs 28, vers 19. Daar staat: gaat dan heen, onderwijst al de volken. Je zou het ook zo kunnen vertalen: maakt al de volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen, tot mijn volgelingen. Die opdracht, daar hebben zij naar gehandeld. En de Heer heeft zijn woord waargemaakt dat hij met zijn kerk zou zijn, bijzonder met de ambtsdragers zou zijn, al de dagen tot de volleinding. Deden we dat ook in de dagen dat Paulus en Barnabas daar het woord van God in Klein-Azië, in Turkije, gepredikt hebben. En vele discipelen gemaakt hadden. Dat brengt tot de vraag: zijn wij al tot een discipel gemaakt? Bid u daarom, geliefde ouders, dat uw kinderen discipelen mogen worden van de Heere Jezus. Draagt u ze op in het gebed. Onderwijst u ze. Bent u er heilig onrustig onder, als er nog niets van dat discipelschap te merken is, als je het tegenovergestelde merkt, als ze soms niet eens trouw naar de kerk willen gaan? Buig de knieën. Heere, gij hebt vele wonderen gedaan in de dagen van Paulus. Wil het ook nu doen. Als daar vele discipelen gekomen zijn, velen, wedergeboorte, bekering en het ware geloof ontvangen hebben van God, keerden zij weder naar Lystra. Gingen ze niet met een boog omheen. De Heere gaf hen moed om daar weer naar binnen te gaan. En Iconium, waar ze Paulus hadden willen stenigen, en Antiochië, waar vervolging was uitgebroken, waar ze uitgeworpen waren. En wat doen ze dan? versterkende de zielen der discipelen. Versterken, dat is altijd nodig. De Heere gebruikt daarvoor zijn woord. De ambtelijke dienst die er mag zijn. Was dat ons gebed, geliefde gemeente? Versterk wat u gewrocht hebt in de harten van uw volk en kinderen. En werk voor het eerst in de harten van hen die nog vreemdeling zijn van genade. En ook vermanen. Dat is waarschuwen. We lezen daarvan ook in de Dordtse leerregels. Dat de Heer de vermaningen gebruiken wil. Het vijfde hoofdstuk, paragraaf 14. Door het horen, lezen en overleggen van het woord. Met schaders. Door de vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Zo houdt de Heere zijn werk in stand en zo versterkt hij ook zijn werk. Vermaningen, waarschuwingen. En waarom zijn die nodig? Nou, het gevaar is er dat je van de juiste leer afwijkt. In Klein-Azië, in Turkije, hebben Paulus en Barnabas het evangelie gepredikt. Alleen zaligheid door het werk van Christus, het werk van de levensvorst, hebben zij mogen uitstallen tegen de zwarte achtergrond van verlorenheid en verdorvenheid. Hoe zwarter die achtergrond, hoe heerlijker de parel van grote waarde schittert. En dat was gebeurd. Maar we lezen in de Galatenbrief dat er spoedig waren die afweken. En vandaar die vermaningen om te blijven in het geloof. Om het niet te verwachten van de eigen gerechtigheid en de goede werken, maar alleen van de gerechtigheid en het werk van Christus, de levensvorst. En ze hebben ook duidelijk laten horen dat de gemeenten moesten rekenen op verdrukking. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Vele verdrukkingen. Dat viel dus niet mee. Denk eens aan Noord-Korea vandaag. Egypte. We hebben de indruk dat de overheden in de steden in Klein-Azië, toen Paulus daar preekte, ook niet optraden. En dat is vandaag ook wel zo. Dat men niet krachtdadig optreedt om de christenen te beschermen. Kerken worden in brand gestoken. Koptische christenen zijn gedood door vijanden. Eritrea, waar christenen opgesloten worden in ijzeren containers, 's nachts heel koud, overdag heel warm. Dat is een werkelijkheid. En wie weet wat er in de toekomst in ons land zal gaan gebeuren. Paulus, hij heeft zijn hoorders erop voorbereid. Hier verdrukking, hier vervolging. En aan het einde ingaan in eeuwige heerlijkheid. En in de gemeente waar hij en Barnabas geweest waren, werden ouderlingen aangesteld. Het ambtelijke werk moest immers doorgaan. Er werd gebeden en gevast. En de gemeenten en de ambtsdragers werden opgedragen aan de Heere, in welke zij geloofd hadden, aan de koning van de kerk. Die bewaart, die spaart, die beschermt, die de Almachtige is. En zo is Paulus en Barnabas door Pisidie en Pamphylië gegaan, kwamen ook te Perge, En toen gingen zij in het schip om af te varen naar Antiochië. Vandaar waren zij uitgezonden. En daar in Antiochië, wat hebben ze daar gedaan? Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Nee. De Heere heeft grote dingen gedaan. De Heere kreeg de eer van zijn eigen werk. En we gaan daarvan zingen op Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij ook het zesde vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen. Jacobs God ter eer. De extra collecte zal gehouden worden. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
wat grote dingen God met hen gedaan had. Wonderen van genade, uit eeuwige liefde, heeft God naar dode zondaren omgezien, vijanden tot volgelingen gemaakt, discipelen van de Satan tot discipelen van Christus gemaakt. En dat is toch alleen maar reden om de Heere te erkennen. Paulus en Barnabas beleefden dat, hebben daarvan gesproken tot eer van God in de gemeente van Antiochië, waardoor zij indertijd uitgezonden waren. 2 jaar geleden, 2 jaar heeft die eerste zendingsreis geduurd. Omstreeks het jaar 45 na Christus. 2000 kilometer waren afgelegd per schip of te voet. De Heere heeft het werk gezegend. En dan staat er ook bij wat nu die wonderen waren. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Het ware geloof gewerkt. Overtuigd van zondigheid en verlorenheid. Het oog gericht op Christus, op de levensvorst. Is dat al gebeurd, geliefde gemeente? Heeft dat wonder plaatsgevonden? De Heer heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Het is enkel genade. Je kunt er nooit minder van worden daarom te bedelen. Geliefde ouders, zoek dat voor uzelf, voor het eerst of al meer. En zoek het ook voor uw kinderen, dat de deur des geloofs geopend wordt. Dat dat verduisterde verstand wordt verlicht. Het gesloten hart ontsloten. De zondige wil gebogen en vernieuwd, zodat er een heilige levenswandel mag komen tot eer van God. En dat was nu werkelijkheid geworden daar in Klein-Azië. En daar vertelden Paulus en Barnabas van. En ze verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Geruime tijd hebben ze daarvan gesproken. Wat een wonder. Het ware geloof in Christus gewerkt. En waar het door genade gewerkt is, houdt de Heere zijn eigen werk ook in stand. Wel door de verdrukkingen heen, wat zegt u, dominee? Er zijn toch niet overal verdrukkingen? Wel, dan moet u eens horen naar datgene wat er staat in het boek Openbaring. Dan lezen wij toch in het boek Openbaring 7 vers 14. En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dan gaat het over die schare die zalig is geworden. Dus allen gekomen uit de grote verdrukking. Wat zou die verdrukking bij ons dan zijn? Onze kerk wordt toch niet gesloopt? Je mag in de Bijbel lezen. Wat is dan die grote verdrukking? Dat is de duivel die van alles inblaast in het hart van Gods kinderen. Bijzonder neemt hij de gelegenheid waar, als het leven door God gewerkt ingezonken is. als de liefde die zo vurig brandde minder geworden is. Als dat licht bijna uitgedoofd is van binnen. Dan komt de duivel. En weet je wat de duivel zegt? U bent geen kind van God. Want dan zou het toch wel anders zijn. Dan zou dat vuur toch branden van binnen. Dat vuur van de liefde. En dan zou dat leven toch niet ingezonken zijn. Dan zou het toch niet zo koud zijn van binnen. En dat kan niet ontkend worden dat het leven soms ingezonken is. Dat het vuur van de liefde bijna niet meer brandt. En dan vestigt de duivel het oog op je zonde. Maar hij spreekt er niet over dat er vergeving is door het werk van Christus. Hij wijst op de toren van God. Maar hij zegt niets over de fontein die geopend is tegen de zonde en de ongerechtigheid in het bloed van Christus. Dan wijst de duivel op de rechtvaardigheid van God. En zwijgt over de barmhartigheid. Hij wijst op de wonden die er zijn, die geestelijke wonden. Maar wijst niet heen naar die medicijnmeester die altijd in liefde en trouw naar de zijnen blijft omzien. En wat gebeurt er dan? Als de duivel aanvalt, bestrijdt, van alles influistert. Wel, dan stijgt het noodgeschrei op naar boven. Dan wordt er geroepen vanuit de diepte, herkent u het? En dan wil de Heere zijn woord gebruiken om daaruit weer te verlossen. De levensvorst houdt zijn eigen werk in stand. Hij maakt het waar ik leef en gij zult leven. En dat kan door deze woorden, die ik wel vaker aangehaald heb. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. En dan staat er eigenlijk maar een heel klein beetje licht. Dat hij betrouwen op de Heere, op de verbonds-Jehova. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. En steunen op zijn God. Daar bemoedigt de Heere door. Dan mag daar de vinger bij gelegd worden. Dan gaat daar kracht van uit. En wordt het ondervonden dat de Heere een toevlucht en een sterkte is, krachtelijk bevonden, hulp in benauwdheden. Juist ook in die geestelijke benauwdheden. Als de duivel aanvalt, dan mag het licht weer vallen over het woord van God, over de beloften die de Heere heeft gegeven. Dat hij als een vader wil zorgen. Denk aan de doop. Als de Zoon wil verlossen. Als de Heilige Geest wil wonen en ook blijft wonen in de harten der zijnen. Het geloof mag dan weer beoefend worden. Opnieuw en sterker. Om op te zien naar Christus, die eerst verhoogd werd aan het kruis en later verhoogd aan de rechterhand van zijn Vader. En wat houdt dan dat geloof in? Wel, dat zegt de Bijbel duidelijk. Wie in Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. En in die belofte is de Heere getrouw en waarachtig. Door eigen schuld hebben we in Adam de deur geopend naar de hel. Echt. Dat is de werkelijkheid. Maar de deur van de hemel is opengegaan en Christus is afgedaald op deze aarde. heeft het uitgeroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De deur van de hel voor hem opengegaan. Om de deur van de hemel te openen voor Jood en Heiden. Voor die ontelbare scharen die uit de grote verdrukking komt. Die door vele verdrukkingen moet ingaan. Die verdrukkingen brengen juist al meer op de knieën. Doen het al meer van de Heere verwachten. En de Heere geeft standvastigheid in die verdrukkingen. Om staande te mogen blijven. Om zijn naam te mogen belijden. Het van hem alleen te verwachten. De levensvorst heeft het leven verworven. Schenkt het leven. Houdt dat leven ook in stand. En geeft op Gods tijd eeuwig leven. Volmaakt naar ziel en lichaam beide. Wat reed is met Paulus en Barnabas. De Heere te loven, looft God, looft zijn naam alom. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer begonnen is, in de maatschappelijke arbeid, de ambtelijke arbeid, de jeugd, de kinderen die naar school gaan, zij die onderwijs hebben te geven. Wees bijzonder met mevrouw Zonneveld en haar gezin, als ze komen te staan aan de geopende groeven. Dat man, vader, groot en overgrootvader, met heilige jaloersheid nagestaard zou mogen worden. En geef dat uw woord dat dan klinken mag, weerklank mag vinden in het binnenste. Bewaar ons voor de gevaren die ons altijd omringen, onze vissermannen ook, en anderen die op het water zich bevinden, ook op de wegen, of waar we ook zijn, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het eerste vers van Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 150ste psalm. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.